Goedemorgen. Ik heb dus een tekstje gevonden. Dat is eigenlijk een verloop van de serie. In Matthäus 5 vanaf vers 21 tot 48. Het was niet echt mijn dada, kon het zo zijn. Het tekstje waarover dat vandaag begon. Dat is wanneer de Heer dus op mijn hart geleid heeft. Vanaf vers 21. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult niet doden, en wie doodt, zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broer, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt, raka, zal schuldig bevonden worden door de raad. Maar al wie zegt, dwaas, die zal schuldig bevonden worden door het helse vuur. Als u dan uw haaf op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw haaf daar bij het altaar achter en ga heen. Verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw haaf. Stel u zo snel mogelijk welwillend op tegenover de tegenpartij, terwijl u nog met hem onderweg bent, opdat de tegenpartij u niet misschien aan de rechter overlevert en de rechter u aan de gerechtsdienaar overlevert en u in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar, ik zeg u zult daar beslist niet uitkomen voordat u de laatste kwadrant hebt betaald. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg. Want het is beter voor u dat één van uw lichaamsdelen te gronden gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg. Want het is beter voor u dat één van uw lichaamsdelen te gronden gaat en niet geheel uw lichaam in de hel geworpen wordt. Er is ook gezegd, wie zijn vrouw verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief geven. Maar ik zeg u, dat wie zijn vrouw verstoot om een andere reden dan hoererij, maakt dat zij overspel pleegt, en wie met een verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Verder hebt u gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult de eed niet breken, maar u zult voor de Heere uw ede houden. Maar ik zeg u, zweer in het geheel niet, niet bij de hemel, want dat is de troon van God, niet bij de aarde, want dat is de voetbank van zijn voeten, en ook niet bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. Ook bij uw hoofd mag u niet zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken. Maar laat uw woord ja, ja zijn en uw nee, nee. Wat hier bovenuit gaat, komt uit iemand die kwaad is. U hebt gehoord dat er gezegd is, oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan iemand die kwaad is, maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkledij nemen, geef hem dan ook het bovenkleed. En wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, ga er 2 met hem. Geef aan hem die iets van u vraagt en keer u niet af van hem die van u lenen wil. U hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen, zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, die in de hemelen is, want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet even zo? En als u alleen uw broeder groet, wat doet u meer dan de anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Wees u dan volmaakt, zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Het eerste deeltje dat ik vandaag wil doen, is overspel. En het tweede is scheiding. We kunnen het misschien beter nog een keer lezen om het beter in de kijker te plaatsen. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit, werp het van u weg, want het is beter voor u dat één van uw lichaamsdelen te gronden gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. En dan ook zo voor de rechterhand, hak hem af Werp hem van u weg, want het is beter dat een van uw lichaamsdelen te gronden gaat en niet geheel uw lichaam in de hel geworpen wordt. Dat is het eerste stukje waarover ik wil nadenken deze morgen. Overspel is in de eerste instantie voor de mensen wat tegen dat de Heer Jezus daar aan het praten was, een soort van diefstal. Je steelt de vrouw of man van een ander. En op stelen of vervreemden van eigendom van een ander, van iets van grote waarde, stond wel degelijk de doodstraf. In de meeste gevallen hier was dat steniging. Voor Jezus had het hier meer over rein zijn van hart. Het houdt het hart aan. Het betreft hier mensen die trouw aan elkaar beloofd hebben. Met een verbond aan elkaar verbonden zijn. Er zijn natuurlijk ook andere zaken in de schrift die te maken hebben met seksualiteit en onreinheid, maar deze hier niet van taal. Hier houdt het wel degelijk over overspel. Het gaat over het begin van een idee, een fantasie, een gedacht. En namelijk daarvoor hebben we een heel schoon onderwerp, redelijk gekend. David en Bathsheba, zijn heel zuster. Misschien kan men de keer erbij al. 2 Samuel 11. 2 Samuel 11. Het gebeurde bij het aanbreken van het nieuwe jaar, in de tijd dat de koningen ten strijde trekken, dat David, Joab en zijn manschappen met hem en heel Israël erop uitstuurden. Ze richtten de Ammonieten te gronde en belegerden Rabba. David bleef achter in Jeruzalem. Tegen de avond gebeurde het dat David opstond van zijn slaapplaats en op het dak van het paleis wandelde. Vanaf het dak zag hij een vrouw die zich aan het wassen was. Deze vrouw nu was heel mooi om te zien. David stuurde een bode en liet naar deze vrouw vragen. En men zei, is dat niet Bathsheba, de dochter van Eliam, de vrouw van Uria de Hittit? Toen stuurde David boden en liet haar halen. Toen ze bij hem gekomen was, sliep hij met haar. Ze had zich zojuist van haar onreinheid gezuiverd. En in dit ging dat blijkbaar heel rap. Hier zien we dat waarop dat Jezus gemunt had. David ziet Bathsheba. Mocht David toen niet naar Bathsheba kijken? Misschien, ja, ik weet het niet. Om het in de context te houden van de tekst hier vandaag, ga ik het houden over mannen die kijken naar vrouwen. We weten ook genoeg dat vrouwen naar man kijken, maar om het in de context te houden, wil ik zeggen. Tuurlijk mocht David kijken. Ze stond zich te wassen. Natuurlijk is het niet de manier van kijken naar een vrouw dat we in de eerste instantie pezen. De meeste misopvattingen gebeuren bij de twee verschillende manieren van kijken naar een vrouw. Er is een verschil van kijken naar een vrouw voor haar uiterlijke schoonheid en het bekijken van een vrouw met gevoelens van lust. Moest men niet als mannen kijken naar vrouwen voor hun uiterlijke schoonheid en hun handelen en hun doen, hadden we hier allemaal een gezien vandaag. Er zullen niet vele bambino's rondlopen, in dat geval. In dat geval hier met David en Bathsheba had het niet over de natuurlijke seksuele aantrekking naar elkaar toe. Een vrouw bekijken met gevoelens van lust, dat maakt van een vrouw een object. Al wie naar een vrouw kijkt om haar te beheren, dat wil zeggen, iedereen die naar een vrouw kijkt op die manier, heeft lust in de zin. En is eigenlijk al over de schreven gegaan, lekker of als hier zeggen. Had het gewist dat David keek naar Bathsheba op een natuurlijke manier, had hij zich geschaamd om haar zo te zien. Maar blijkbaar was er meer aan de hand. Hij bleef kijken en zond boden om te weten wie ze was en haar telefoonnummer te vragen, zeker, weet ik veel. Wat op zich niet verkeerd was, he. Hierin is er niet echt geen kwaad gemoeid. De actie daarna kunnen we weinig kosher noemen van wat dat David doet. Hij laat haar escorteren door meerdere boden, niet met de bedoeling voor een eentje te organiseren, vrees ik, of dergelijke. Maar eigenlijk wordt er door niet te veel over gezegd. Hij sliep met haar, voilà, dat was het. Oh ja, juist. Ze was juist rein, want het ging haar naar de wijze der vrouwen, Helene, kunnen we ook lezen. De rest van het verhaal die volgt maakt eigenlijk duidelijk dat David haar eerder als een object zag dan iets anders. En hij hoorde dat ze zwanger was. Moest er van komen, nee. Oh, ze is zo weer. Ja, na de eerste keer al prijs of wat, kunt eigenlijk moeilijk geloven dat gewoon meerdere keren gebeurde, vrees ik. Het gevolg kennen we, hè. Uria, die op een slinkse manier overleden is in de strijd, en een bastaard die ter wereld komt, niet echt in dank van de Heere God, die ook later sterft. Dan, het gevolg eigenlijk. Het tweede deel van het tekstje. Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit, werp het van u weg, want het is beter voor u van dat één van uw lichaamsdelen te gronden gaat en niet geheel uw lichaam in de hel geworpen wordt, en idem dito voor de rechternand. In die tijd mocht je als verminkte niet in de tempel komen. Had je eigenlijk ook geen kans meer om deel te zijn van het Messiaanse koninkrijk, volgens de Qumran-gemeenschap. Je kon dus onmogelijk tot Yahweh naderen en je werd verbannen van de tempel. Neemt dat deel hier zeker niet letterlijk, hé? Want je ogen eruit snakken en je hand, ja, moet er ook geen tekenisje van maken. Als je iets dergelijks doet, overspelplegen wil ik zeggen, hé? Dan moet je jezelf verminken om toch nog niet heel haas in de hel geworpen te worden en misschien nog deel te maken van de Messiaanse koninkrijk. Tja. Is het toen beter voor je te verminken om misschien toch nog tot God te kunnen naderen? Voel je die ironie? Voor velen is dat hier een struikelblok, maar eigenlijk is het niet zo moeilijk. De Heer Jezus wil ermee zeggen dat het gevolg even groot is of de voorgaande overdenking dat we gedaan hebben over moord en doodslaan. Mensen of beelddragers zijn voor God heel kostbaar. En hij hecht er heel veel waarde aan mensen. We zijn zijn schepsel. Natuurlijk is een heilig verbond ingesteld door God en niet door mensen. En daar wordt er niet mee gerommeld. Voor God heeft dat een enorme grote waarde. Mannen die kijken naar vrouwen als een object, en geen enkel respect voor Gods schepsel. En daardoor ook een beetje respect voor God zelf. Wees vriendelijk, hoffelijk en behandel vrouwen met veel liefde. Dat bewijst ook je liefde voor God. Door deze beschrijving van verminking wil Jezus dus duidelijk maken dat dat heel, maar heel serieus genomen wordt. Dat het deeltje over. Ja, juist, overspel. Nu het deeltje echtscheiding en hertrouwen. Ook niet echt een onderwerp waarop ik zat te wachten, eerlijk gezegd. Er is ook gezegd, wie zijn vrouw verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief geven. Maar ik zeg u, dat wie zijn vrouw verstoot om een andere reden dan hoererij, maakt dat zij overspel pleegt. En wie met de verstoten het trouwt, pleegt ook overspel. Eigenlijk, we kunnen dat hier eigenlijk voor zeker rap in een paar minuten afhandelen. Het zijn heel gemakkelijke onderwerpen. Amai. Ik heb gezwet, moet zeker zien. Het is verbluffend dat de Torah niet echt een grond heeft voor echtscheidingen. Inderdaad, in Exodus 20, de 10 geboden, kan je vinden, je zult niet echtbreken of overspel plegen. Dat is de wet zelf. Welke gevolgen dan er daaraan vasthangen of wat je juist moet doen in zulke gevallen, staat niet beschreven. In Deuteronomium 24 kan je vinden dat er een echtscheidingsbrief moet geschreven worden aan de vrouw, zodat ze rein zou zijn en nog de kans zou hebben om te hertrouwen, met man naar keuze. Moest deze man op zijn beurt u een echtscheidingsbrief geven, of komt te sterven, kan die vrouw niet meer met haar eerste man trouwen. En dat is ook maar een klein beetje normaal, vind ik. Er zou geen enkele vormen van trouw nog te vinden zijn. En de eerste reden van scheiding zou zo gezegd vergeten zijn of wat. Oh ja. Geen wonder dat de Heere God dat ook een gruwel vindt. Een huwelijk zonder trouw of vertrouwen is geen huwelijk, maar eerder hoererie. Dat zou haar tot een object maken voor hun eerste man. En een huwelijk gebouwd op lust is ook geen huwelijk. Dan beland je van, bij wijze van spreken, in de hel. Een wereld zonder God. En het zal geen zin meer hebben om je te verminken. Moest je het letterlijk wel nemen. Hè? De Torah spreekt wel over wat dat er gebeurt met mensen die overspel hebben gepleegd. En het is eigenlijk redelijk radicaal. Die worden gestenigd. Als het gebeurde zonder uitscheidingsbrief wel degelijk in die tijd. Het spreekt over toestanden van gehuwde mensen die elkaar bedriegen met seksuele interactie met andere mensen die bedrogen werden. Of de man of vrouw die elkaar bedriegen. Maar we hebben geen letterlijke beschrijving van wat echtscheiding betreft. In Deuteronomium zien we dat de beschrijving gaat over wat er na de echtscheiding gebeurt. Wat of waarin wordt de echtscheiding gerechtvaardigd? En niks. Je had dat niet vinden. We zullen het er beter een keer bij nemen. Het is niet veel, het zijn maar twee zinnetjes. Deuteronomium 24 van 1 tot 4. Wanneer een man een vrouw genomen heeft en met haar getrouwd is, en het gebeurt dat ze geen genade meer vindt in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks of onfatsoenlijks aan haar gevonden heeft, en hij haar een echtscheidingsbrief schrijft, die in haar hand geeft en haar uit zijn huis wegstuurt, en als hij dan uit zijn huis vertrekt, weggaat en de vrouw van een andere man wordt, en die laatste man ook een afkeer van haar krijgt, haar een echtscheidingsbrief schrijft, die hij in haar hand geeft en haar uit zijn huis wegstuurt, of als die laatste man die haar voor zichzelf tot vrouw genomen heeft, sterft, dan mag haar eerste man die haar heeft weggestuurd haar niet terugnemen om hem tot zijn vrouw te zijn, nu zij onrein geworden is. Want dat is voor het aangezicht van de Heere een gruwel. U mag geen zonde brengen over het land dat de Heere uw God u als erfelijk bezit geeft. Dat de afkust stekschut, Deuteronomium 24. Er zijn al zoveel veronderstellingen over dat stukje geschreven waar dat staat dat de vrouw geen genade meer vindt in de ogen van de man, omdat hij iets schandelijks of onfatsoenlijk heeft in haar gevonden. Voor het Joodse volk in die tijd mocht je scheiden. Daar was er geen discussie over. De reden waarom, daarom ging het. Zoals dat we hier in Deuteronomium beschreven zien, of volgens de HSV iets schandelijks, volgens de NBG iets onbehoorlijks, en volgens nog veel andere vertalingen onfatsoenlijks. Maar ik vind dat ze er nog redelijk licht over gaan. Voor de ene stam van de Israëlieten was overspel een goede reden, voor een andere stam was hun het aangebrand voedsel wegsmitten ook al een reden. Vanaf dat de man niet aanstaat wat dat de vrouw doet, mogen ze haar C4 geven en buttshot, bij wijze van spreken. Er waren allerhande uitleg voorzien om toch maar een reden te vinden om te kunnen scheiden in sommige gevallen. Dag van vandaag zien we dat de mensen steeds die denken dat ze kunnen scheiden om een reden van niet. Oh, het ging niet meer. We worden uit elkaar gegroeid. Het werd te moeilijk met de kinders. Ik kon niet meer doen wat ik wilde, enzovoort, enzovoort. Ik vind het toch een wereld van verschil als iemand zou scheiden omwille van vreemd gaan, dan te zeggen van, het ging niet meer tussen dus. Het ligt soms ver uit elkaar. En soms doet het zelfs geen steken meer. Waarop dat het op een manier wel enorm verwarrend wordt. Wat is Jezus zijn standpunt over echtscheiding? Let goed op, ik zeg niet. Wat is Jezus zijn standpunt over vreemdgaan of over overspel of over iets schandelijk vinden in een vrouw? Wat is Jezus zijn standpunt over echtscheiding? Heel duidelijk, geen echtscheiding. Eigenlijk zegt Jezus dat dat nog nooit mogen gebeuren in de eerste plekken. Het volk ging ervan uit dat scheiden een deel van het leven was. Maar wat is de reden? Jezus zegt, sorry, had er jullie nog niks van gesnapt. Nog niks van begrepen. Jezus laat één uitzondering. Porné is het woord in het Grieks. Het woord wordt gebruikt voor overspel, maar ook voor voorhuwelijkse seksualiteit tussen man en vrouw. Eigenlijk gaat het meer over alle redenen die even zwaar zijn en gelijk aan deze. Stel, er is een man, dan komt dolle avond stomdronken dus. Een slosse vrouw, totdat ze niet meer kan raten staan en achterna moet ze nog een keer presteren in bed. Ze bluft bij hem omdat er geschreven staat, ja, mogen niet schieten. Hoe absurd kun je het eigenlijk nog krijgen? Iedereen die trouwt, heeft beloftes aan elkaar gemaakt, juist of niet. Bij onze wet, de grondwet, is het niet anders. Het huwelijksverbond stelt dat we onder eenzelfde dak moeten wonen, wat dat ook maar normaal is, basic. We beloven elkaar trouw te zijn. We beloven voor bij elkaar te bluffen. We beloven elkaar te steunen in goede en kwade dagen. Dat staat allemaal beschreven in de Belgische grondwet, paragraaf huwelijk, voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Los daarvan, aangezien hier in mijn voorbeeldje dat ik gegeven heb van die man, op die manier ze, hoe dat op die manier zijn vrouw behandelt, kun je niet meer spreken over een huwelijk. En is de echtscheiding eigenlijk al tot stand gekomen? Ze zijn man en vrouw, ze zijn getrouw aan elkaar. Dat voorbeeldje staat niet veel van trouwen meer aan elkaar te zien. Respect voor elkaar, verre te vinden. Dat is heel triestige zaken. Dat is niet de manier waarop dat een man hem moet gedragen. Het is zelfs niet de manier om eender welke beelddrager te behandelen. En we weten hoeveel dat een beelddrager waard is in Gods ogen. Weet je nog de vorige keer dat we spraken over doodslaan en vermoorden met woorden? In het voorbeeldje dat ik juist gaf, komen beide voor. Een man die zijn vrouw beledigt en zou kleineke krijgen met woorden en toen nog slaan. Hoe zwaar moet een overtreding eigenlijk zijn voor scheiding te veroorzaken? Met deze bedoeling, zegt de Heer Jezus, het zou in de eerste plaats nooit mogen gebeuren. Niet bij mensen die onrechtvaardig zijn. Het zijn ook beelddragers, maar zeker niet bij mensen die de Heer kennen. Omdat ze ook een huwelijksverbond met hem hebben. Scheiding komt door een gebrek aan respect, gebrek aan trouw, gebrek aan liefde, gebrek aan zoveel meer. Ik denk dat iedereen hem hier al schuldig gemaakt heeft daaraan. We worden ook geschenen van de Heere God, omwille van ons autonome levenswezen. We trouwen omdat we willen vergezeld zijn, omdat we willen een gezin hebben, omdat we willen kindjes maken, omdat we elkaar liefhebben. En omdat we met elkaar alles kunnen delen. En het beste deel ervan is dat achter een tijd dat we elkaars soulmate worden. En dat zegt heel veel. Hè. En het beste van al, een soulmate, een betere maat ga je niet meer vinden. Als we dit ding voorop houden in een huwelijk, had er nooit geen sprake zijn van scheiding. Zelfs de slechte dagen, of de minder goede dagen, dat we daarin gaan ontmoeten, kunnen we dingen uit leren om het met elkaar nog beter te doen. Als we opzettelijk elkaar niet aan onze beloftes houden, hebben we eigenlijk al de scheiding in gang gezet. Je wordt zoveel keren, je bent schuldig met wien als er ruzie is in het spel. Wat dat ook waar is, begrijp me niet verkeerd, maar in dat stukje leren we hier, dat er Assa één de nazet aan gegeven. Ik wil wel heel duidelijk zijn, verward de scheidingsbrief niet met de scheiding zelf. Overspel is de reden die de scheiding tot stand brengt. Scheiding is het gevolg van de zonde en de scheidingsbrief is er om het slachtoffer te beschermen. Eventjes in de omgekeerde wereld beland van wat we nu zijn. Nu moet Molle 2 een scheidingspapiertje tekenen voor te zeggen van, aan zijn kant. Voor Jezus was dat hier geen rechtszaken. Het was een zaak van het hart. Voor Jezus had het over het moraal van het verhaal. We kennen allemaal het eerste gebod en het tweede daaraan gelijk, juist. Ook het Joodse volk kende deze wet en die overstijgde de ganse geschriften, de wet en de profeten, hun ganse geloofsovertuigingen. Je zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is, je zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dat is de oude wet in mensen. dat was reeds gekend. Hé. Dat is niet een vreemd van hun. En toch, God is iemand die mensen wil samenbrengen, die elkaar lieven, die elkaar respecteren, die elkaar vertrouwen. En waarom? Omdat die zo is. En hoe willen we er worden? Just gelijk hem. En dat is de werking van zijn geest in ons. Omdat die zo is. Waardoor dat we nooit meer alleen kunnen zijn. Oh ja, we gaan slechte dagen kennen. Maar we hebben één hoop en één troost. Want we zijn nooit alleen. Zijn geest woont in ons. Hoe zalig is het toch? Een gevoel, nooit meer een gevoel ten van verlatenheid. Hij zal dus nooit, hij zal nooit van ons weken. Nee? Weder kunnen verdwalen van hem, maar nooit het omgekeerd. In ons fysieke leven hier op aarde, als twee kinderen van God, is er nog één ding die u als getrouwd koppel kan scheiden. En dat is de dood. Maar er is niks die ons kan scheiden van de Heere God. Het komt soms cru over, ook eraan pezen. Ons leven samen als koppel zal wellicht tot een einde komen omwille van de natuurlijke dood. Ik vind dat nog zo'n vreselijke gedachte. Iedere keer ook eraan pezen, mijn oor komt eruit. Maar ik ben de Heer zo dankbaar dat hij ervoor gezorgd heeft dat mijn vrouwtje leerde kennen. En dat was een deel van zijn manieren om mee tot hier te leren. Daar ben ik 100% van overtuigd. Het was om hem beter te leren kennen. Om ware vrienden te leren kennen. Om mensen te leren kennen die om elkaar geven. Om te zien wat dat die heeft opengebracht. En door een deel van te mogen zijn. Om een deel te mogen zijn van zijn koninkrijk en daarin op te groeien. Maar ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van Gods liefde, welke is in Jezus Christus onze Heer. Mannen, heb je vrouw lief, vrouwen, heb je man lief, broer of zus, en mekaar lief, maar bovenal, heb de Heere God lief. Amen.